terugkeren naar huis. En dat we vanavond maar met een klein groepje zullen overblijven. Arjan die zal vanavond afsluiten de conferentie. Maar het is heel fijn dat we vanmiddag nog een lezing hebben en dat we daarna ook nog gelegenheid zullen krijgen om vragen te stellen. Het thema waar ik nog iets over mag zeggen, dat luidt dus: wat is nodig om in de vrijheid te staan? Toen ik me daarop ging voorbereiden, toen dacht ik, ja, ik zou nog het liefst één woord daaraan willen toevoegen. En dat is: wat is nodig om in de vrijheid te blijven staan? Weet je, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar wat hebben we ongelooflijk veel gehoord over het thema vrijheid. Zoveel dat ik groot respect voor jullie heb hoe je het allemaal op kunt nemen. Ik zal je niet overhoren, maar als je zegt, ja, maar ik kan het niet allemaal onthouden, want het is zoveel. Nou, dan bestel je maar dvd's, dan kan je dat nog eens een keer rustig thuis doornemen. Vrijheid, er is ook heel wat voor nodig om in die volledige vrijheid te komen staan. En je weet, ik heb een uitspraak gedaan, vrijdagavond al, en gezegd dat veel mensen wel weten wat bevrijding is. En het kan zijn dat je bevrijd wordt van bepaalde zonden, van bepaalde boezemzonden. Het kan zijn dat je bevrijd wordt van bepaalde gebondenheden, bepaalde verslavingen in je leven. En je kunt zeggen, geweldig dat ik daarvan bevrijd ben. Maar ik hoop dat je ook ontdekt hebt in deze conferentie dat vrijheid toch wel meer is dan alleen maar die momenten kennen van bevrijding. Maar dat vrijheid iets blijvends kan zijn. Zoals de apostel Paulus zegt, en ik heb daar gisteravond al even over gehad, dat hij zegt, in hem leven wij. Dat betekent dat zijn hele leven bepaald werd door Christus. En hij zegt, en in hem bewegen wij ons. Dus er is ook ruimte in Christus om te kunnen leven. En in hem zijn wij. En dat in hem zijn wij, dat is dat we met Christus verborgen zijn in God. En dat betekent dat je in die vrijheid kunt leven. Maar ik heb ook gezegd dat leven in de vrijheid nogal een gevaarlijk gebied kan zijn, als je daar niet in geleid wordt door anderen. Als anderen je daarin niet de weg wijzen en laten zien vanuit het woord van God hoe je in die vrijheid moet leven. Nou, ik had vanmorgen het gevoel, toen Arjan aan het spreken was, dat dat lied wat we gezongen hebben net, dat dat letterlijk in vervulling ging. Er komen stromen van zegen, want het bleef stromen. Er kon nauwelijks ophouden. Het bleef maar doorgaan. Al die zegeningen die we krijgen omdat God ons heeft aangenomen. Dat betekent dat het inderdaad waar is. Dat we gezegend zijn, Efeze 1 vers 3, met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dat we zoveel uit Christus ontvangen dat we dat helemaal niet aankunnen. Mij gaat het in ieder geval vaak wel zo, dat als ik me voor mag bereiden op allerlei onderwerpen voor weekenden en conferenties, dan kan ik in die voorbereiding zo overweldigd worden door de grootheid van God, dat ik soms moet zeggen, ik kan het allemaal niet aan. Het is zo ontzettend veel. Gisteren zei ik nog tegen iemand, ik ben soms doodvermoeid als de conferentie begint en ik ben uitgerust als het klaar is. Want dan ben ik het kwijt en jullie zitten ermee. Maar dat is een enorme verlichting. Want als je 4 keer mag spreken in een weekend, dan loop je met 4 toespraken in je gedachten. En denk je van, joh, maar dit moet ik zeggen, dat mag ik zeggen, en wat geweldig. En als je het dan gezegd hebt, dan ben je het kwijt. En het wonderlijke is, dan begint God je daardoor zo te zegenen. En vanmorgen kwam alles van boven als de zegen van God over ons. Maar het thema van vanmiddag, dat zegt, wat is nodig om in de vrijheid te staan? Dat betekent dus dat er dingen nodig zijn, ook van onze kant, om die volle vrijheid van God niet alleen maar in de conferentie te ervaren, maar dat die volle vrijheid van God blijft, ook als je weer thuis bent. Alleen, er zijn dingen voor nodig. Kijk, dat is net zoals je zo vaak al gehoord hebt, dat als je een kind van God wil worden, dan moet je een keuze maken. Maar je kunt een keuze maken net als de rijke jongeling, en bedroefd heen gaan. En je moet er toch niet aan denken dat in een conferentie als deze, waar het evangelie zo duidelijk is uitgelegd, dat er dan mensen straks naar huis gaan die nog geen keuze hebben gemaakt. Ik kan me dat niet voorstellen. En het is nodig om dat te doen. Nou, dat woordje nodig, dat sprong er zo uit toen ik me ging voorbereiden. En toen dacht ik, ja, Heere God, maar wat mag ik nou doorgeven aan degene die in de conferentie zijn, wat nodig is dat ze zich daar aan vastklemmen om in die vrijheid te kunnen blijven staan. En toen dacht ik, ja, er is zoveel in de Bijbel wat je aan mensen kunt meegeven en waarvan je kunt zeggen, ik hoop ook dat je dat meeneemt, want daardoor blijf je in die vrijheid staan. En toen bepaalde God mij bij 3 dingen. Er zijn er veel meer, maar God bepaalde mij bij 3 dingen. En het eerste, dat is eigenlijk over en over bekend. Dat staat opgetekend in Lucas 10 en dat gaat over Martha en Maria. En je weet, dat is een hele bekende geschiedenis, dat Martha de huis openstelt en de Heere Jezus Christus ontvangt. En ze nodigt hem ook uit, zo zal het gegaan zijn, voor de maaltijd in een Joods gezin. En Martha die bereidt dat zo ontzettend goed voor. Dat is niet niks. Het is goed als er mensen zijn die een goede maaltijd klaar kunnen maken. En dat mensen kunnen aanbieden. Dat is een warm ontvangst. En Martha was iemand die in de keuken stond en de maaltijd bereidde. Alleen terwijl ze bezig was met de maaltijd bereiden, werd ze wat geïrriteerd, omdat haar zuster Maria, die zat daar maar aan de voeten van de Heer Jezus. En die kwam er niet eens helpen. En die irritatie uit ze naar de Heer Jezus en zegt, Heer, trekt u zich dat nou niet aan? Dat Maria mij er allemaal alleen maar voor laat zorgen en zij alleen maar aan uw voeten zit te luisteren. En wat zal het verrassend zijn geweest voor Martha toen Jezus zei, Martha, Martha, wat maak je je druk en bezorgd over veel dingen. 1 ding is nodig. Maria heeft het goede deel gekozen. Wil dat dan zeggen dat Martha verkeerde dingen deed? Wel nee. Alleen ze deed dingen op het verkeerde moment. Want het moment dat Jezus daar was, was het allerbelangrijkste om je niet te laten afleiden over dat wat Jezus te vertellen had. En wat zal die geweldige dingen hebben verteld terwijl die daar in dat huis was? Want Maria zat zo geboeid te luisteren aan de voeten van de Heer Jezus. Martha deed goede dingen alleen op het verkeerde moment. En weet je, ik denk dat het zo belangrijk is, ook voor ons, dat we weten dat er periodes moeten zijn, elke dag, waar je even niks doet. En waar je volkomen stil kan worden voor wat God je wil zeggen. Er is een prachtig lied in de opwekkingsbundel wat zegt, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Waar? Aan de voeten van de Heer is de hoogste plaats. Dat betekent dus dat je neer moet knielen en moet gaan zitten aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En daarvan zegt de Heere Jezus, Maria heeft het goede deel gekozen. Want ze zit aan de voeten van Jezus. En dan zegt dat prachtige lied eigenlijk in een couplet. En ik lees dat voor. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, opdat ik uw licht, uw aangezicht mag zien. En herhaalt zich dat weer. Aan uw voeten is de hoogste plaats. Wat zijn er een stemmen die in jouw hoofd je hoofd zo kunnen vullen dat je nauwelijks die zachte stem van de Heer Jezus kunt horen? Wat kan je zelfs druk zijn in je gebed wanneer je je knieën buigt voor de Heer Jezus en je hebt hem zoveel te vragen. Zeggen, Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat, Heer, u weet, ik heb vandaag dit, wilt u me helpen? En je vraagt en je vraagt en als je uitgevraagd bent, dan zeg je amen en je staat op en je gaat weg. En je hebt niet eens een moment gehad van stilte. Je hebt nauwelijks die stille stem, die zachte stem van de Heere kunnen horen, omdat het overstemd werd door jouw gevraag en jouw stem. Als je zijn zachte stem wil horen, moet je stil worden. Ik zou het je willen adviseren, omdat ik het in mijn eigen leven als een zegen ervaar, dat er in mijn gebed altijd een moment is van stilte. Waarom? Omdat ik niet alleen maar tegen God wil praten, maar dat ik God ook gelegenheid wil geven dat hij tegen mij praat. Hij wil toch ook zijn verborgen omgang aan mij bekendmaken. Er staat toch wie tot God nadert. God nadert tot hem of tot haar. Ja, maar dan heeft hij ook wat te zeggen. En je kunt alleen maar aan de voeten van de Heere Jezus, als je stil bent, die zachte stem horen. En dat is precies wat Maria doet. En Jezus zegt daarvan, Maria heeft het beste deel uitgekozen. Weet je wat nodig is om staande te zijn en te blijven in de vrijheid? Dat is dat je momenten kent van stilte. En dat je weet, ik heb die zachte stem van de Heere verstaan. Ik kan weer verder. En het beste advies is om dat elke morgen te doen, want dan sta je nog aan het begin van een nieuwe dag. En te zeggen, Heer, ik wil eerst uw stem horen, voordat die telefoon weer gaat en ik andere stemmen hoor. Voordat ik weer een gesprek heb, voordat ik weer een ander ontmoet, wil ik eerst uw stem horen. En ik heb gemerkt dat me dat in de vrijheid houdt. Want die stem vervult je hele innerlijke leven. Dat is het eerste wat ik je wil adviseren, om staande te kunnen blijven in de vrijheid. Elke dag, al is het maar een moment, maar elke dag even te gaan zitten aan de voeten van de Heere Jezus. En te zeggen, Heer, ik wil horen uw zachte stem. Ik wil horen wat u vandaag tegen mij wil zeggen. Ik wil stil worden voor u. En je gaat merken dat God je dingen gaat toevertrouwen die zo bijzonder zijn. Het tweede wat ik je wil adviseren, en je mag dat opslaan, dat vind je in Efeze 6, vanaf vers 10. Ik heb zo'n verlangen en zo'n gebed in mijn hart, dat jullie dat gaan doen wat daar geschreven staat. Maar ik weet dat de meesten dat niet doen, omdat er bijna nooit een uitleg over wordt gegeven. Je weet wel dat het er staat, en je weet ook wel dat het nodig is, maar je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Want er staat in Efeze 6 vanaf vers 10 een verhaal over de wapenrusting van God. En je weet wel dat dat in de Bijbel staat, maar ik zal de vraag niet stellen, maar veronderstel dat ik het zou vragen aan iedereen persoonlijk. Joh, doe jij nou echt elke dag de wapenrusting van God aan? Dan denk ik dat velen zouden zeggen van, ik weet niet eens hoe ik dat moet doen. En toch is het zo belangrijk om in de vrijheid te kunnen blijven staan. En is het nodig om je echt te bekleden met de wapenrusting van God. Ik ga dat niet van tevoren lezen, maar ik loop er gewoon met jullie doorheen, door dat gedeelte, dus hou de Bijbel daar maar open. Daar staat, zoek uw kracht in de Heere, in de kracht van zijn macht. Wat staat er? Je moet dus kracht zoeken bij de Heere. Heel opvallend dat het al een aantal keren in deze conferentie is geciteerd, dat de boodschap van God komt tot Zerubabel, dat hij niet sterk moet zijn door geweld, door eigen kracht, maar dat hij sterk moet zijn door de kracht van de Heilige Geest. Weet je, ik sta 's morgens zo vaak op dat ik ook tegen de nieuwe dag kan opzien. En als ik tegen een nieuwe dag opzie, dan komt heel vaak die woorden in mijn gedachten die koning David uitsprak in een periode die zo moeilijk was in zijn leven. En dan zegt hij, en David, koning David, er wordt over gezegd, en hij sterkte zich in de Heere. Met andere woorden, hij ging zoeken naar de kracht van God om die nieuwe situatie waarin hij terecht was gekomen, om die aan te kunnen. Want hij wist, ik kan het zelf niet. Het is me te zwaar. En David zei dat soms in de allermoeilijkste momenten van zijn leven. Hij sterkte zich in de Heere. En het is zo kostbaar als God ons leert dat we moeten zoeken naar kracht en dat in de sterkte van zijn macht. En God is almachtig. Gods kracht is niet in woorden uit te drukken. God gebiedt en het staat er. God spreekt en het is er. Gods kracht is niet te meten. Het is een kracht die alles overwint. En ik mag me daarin sterken. Wat zegt de apostel Paulus? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom? Omdat hij in zijn zwakte zich openstelt voor de kracht van God. Nu, kracht hebben we elke dag nodig. Maar elke keer ontdek je weer van jezelf van, ik heb het niet en ik kan het niet. Maar ik heb een God die zo machtig is, dat ik me mag sterken in hem. En ik ga daarnaar zoeken in de betekenis dat ik me daarnaar uit ga strekken en daardoor mag ik sterk worden. Dan staat er, trek de wapen van de wapenrusting van God aan. Ik zal zo vertellen wat die wapenrusting is. Maar je moet hem aantrekken. Nou, ik weet niet, dat zal jou ook wel eens overkomen. Dat als je 's morgens wakker wordt, dat je denkt van, tjongejonge, wat moet ik nou aantrekken vandaag? Ja, je hebt soms zoveel. Dat je denkt van, nou, ik kan dit wel doen en dat wel doen. Ja, wat moet ik nou aantrekken vandaag? Nou, bij God hoef je nooit te vergissen. Want je moet elke dag hetzelfde bij God aandoen. En dat is de wapenrusting. Eentonige? Wel nee, die wapenrusting is zo mooi. Dat je krijgt er nooit genoeg van. En als je hem draagt, dan zie je er prachtig uit. Weet je waarom? Omdat God ook zelf de wapenrusting draagt. En als je Gods kind bent, dan draag je dat van hetzelfde type, hetzelfde uniform als wat God draagt. Dat is een geweldige gedachte. Dat zie je ook in het leger. Hè? Je kan precies zien bij welk onderdeel iemand zit die soldaat is. En ik weet, toen ik in militaire dienst was, stond het ook op mijn mouw. En er stond op dat ik hoorde bij de verbindingstroepen. Nou, je had dezelfde pakjes aan als al je collega's. Maar ik zat op een luchtbasis, op een vliegbasis. En daar waren allemaal mensen van de luchtmacht. En die liepen met hele andere kleding als ik. Je kon zien bij welk onderdeel ik hoorde. Als je een kind van God bent, dan moet dat te zien zijn dat je hoort bij de Heere God. En dat betekent dat je zijn uniform mag dragen, overeenkomstig dat wat God zelf draagt. Er staat dus, en het staat er als een advies, als een opdracht, trekt, doet de wapen van God aan. Het is dus nodig. Nou, waarom is het nodig? Er staat achter om stand te kunnen houden. Hè, wat is nodig? Om in vrijheid te staan en te blijven staan. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Daarvoor moet je de wapenrusting aan doen. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Je kan dagenlang in de conferentie zijn en je kan genieten, want je bent samen met andere gelovigen. We openen de Bijbel keer op keer, we spreken erover, maar ik garandeer je, op het moment dat je de deur uitgaat en je gaat naar huis, dan zal de duivel proberen op een hele listige manier dat alweer uit je hart te halen wat er net in is. De duivel zit niet in de discotheek. De duivel zit altijd in de kerk. De duivel zit altijd onder gelovige mensen. Ongelovige mensen, die gaan toch al verloren, daar heeft hij niks meer aan te doen. Maar hij zal altijd proberen om gelovige mensen listig te vangen en vooral weg te nemen dat wat de Heilige Geest in je hart heeft uitgezaaid. En wat er uitgezaaid is deze dagen, dat is de boodschap van vrijheid. Dus wat zal de duivel proberen? Hij zal op een listige manier proberen om die vrijheid bij jou en mij te ontnemen. En als je niet bekleed bent met de wapenrusting van God, en hij openbaart zich als een engel des lichts, dan heb je niet eens erg in dat het de duivel is. Paulus zegt ergens in een van zijn brieven, zijn gedachten, en dat zijn de gedachten van Satan, zijn me niet onbekend. En Satan heeft zoveel ideeën en zoveel gedachten, en Paulus zegt, en ik ken ze. Ik weet hoe die te werk gaat. Iemand zei eens een keer, het zou goed zijn voor elk kind van God om eens een boek over de duivel te lezen. Dan weet je hoe die werkt. En dan kan je erop rekenen hoe die werkt. Dan kan je je daartegen beschermen. In het boek Nehemia staan 8 verschillende aanvallen van Satan. 8 verschillende. En Nehemia kende ze allemaal. En hij kon zich wapenen tegen al die aanvallen van Satan. En hij overwon. En de muur van Jeruzalem werd herbouwd. Wij kennen vaak niet eens de listen van Satan. Daarom worden we er op een hele gemakkelijke manier door verleid. En hij heeft maar 1 doel. En ik spreek even over het thema van dit weekend. Hij heeft maar 1 doel. En dat is die vrijheid je te ontnemen. En je weer opnieuw te gaan binden. Maar je moet de wapenrusting van God aandoen. Om in de vrijheid te staan. En laten we dat woord er maar bij nemen. Om in de vrijheid te blijven staan. Is het nodig. Dus niet alleen maar zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Maar je ook te bekleden met de wapenrusting van God. En wat staat er dan bij in vers 12? Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers, de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten en de hemelsferen. Nou, dat is allemaal wat van Satan is, waar we tegen te strijden hebben. Maar dat is niet zo. Dat is niet krampachtig. Daarom begint dat gedeelte ook, dat je sterk moet zijn in de macht van zijn sterkte. Dat betekent dat je zo krachtig mag worden in Christus, dat je de duivel kunt weerstaan. Weet je wat ik geleerd heb in mijn leven? En ik heb nogal met de duivel te maken gehad door het werk wat ik al zoveel jaren mag doen. Dat ik precies weet wanneer die eraan komt. En als die eraan komt, dan zeg ik altijd tegen de Heer Jezus, wilt u maar te woord staan, want ik kan het niet. En weg is die. Want hij kan wel tegen mij op, maar hij kan niet tegen de Heer Jezus op. En dan sterk ik me in de kracht van de Heer Jezus. Weet je wat het grote probleem was met de eerste zonde? Dat de duivel in gesprek kwam met Eva. En ze ging God verdedigen wat God niet gezegd had en wat God wel gezegd had. En de duivel was maar op 1 ding uit, dat Eva in gesprek zou komen met hem. En als de duivel met jou in gesprek gaat, verlies je het altijd. Nou, ik heb door schade en schande moeten leren om tegen de duivel te zeggen, hey, je krijgt geen woord meer van me. Ik zal dus ook nooit meer tegen hem iets zeggen. Geen woord. Het enige wat ik zeg als ik aangevallen word, Heer Jezus, wilt u maar te woord staan, want ik kan het niet, dan verlies ik het toch. Dat is je sterk maken in de kracht van God. Wat staat er? We hebben niet te strijden tegen mensen. In de MBG-vertaling zegt, niet tegen bloed en vlees. Nee, daar hebben we niet tegen te strijden. Maar het lijkt wel of we niks anders doen dan dat. Wat is er een ellende onder christenen? Jongen, jongen, de een denkt zus, de ander denkt zo. En we raken echt, onze harten worden verhit en we worden kwaad. En we zeggen, joh, ik ben het niet met je eens. En mensen winden zich op en ze gaan tegen elkaar strijden. En dan kijken ze elkaar niet meer aan en ze lopen met een grote boog om elkaar heen. En we zijn zo vaak aan het strijden. Misschien strijd je wel met je ouders, omdat ze altijd anders willen dan dat jij wilt. En je bent altijd aan het strijden. Tegen mensen. En God zegt, we strijden niet tegen mensen. We hebben een strijd te strijden met dat wat in de hemelse gewesten is. Dat is wat van Satan is en van al zijn demonen. En hoe moet je dan strijden? Dan moet je strijden door de wapenrusting van God aan te doen. En die wapenrusting van God, dat is zo wonderbaarlijk als je die leert kennen. Want dan blijf je in de vrijheid staan. Laten we maar doorlezen. Er staat in dat volgende vers. Neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden. Om weerstand te kunnen bieden. Wanneer? Op de dag van het kwaad. Ja, maar wanneer weet ik nou wanneer de dag van het kwaad komt? Nou, dat is nou net het grote probleem. Satan is zo listig dat hij je zelfs na deze conferentie, omdat we elkaar ervoor waarschuwen, dat hij je een paar dagen in die sfeer kan laten die je hier hebt opgedaan en je zo geweldig blij bent en zeggen, en ik voel me zo vrij, ik heb nu eindelijk door hoe het zit en ik sta in die vrijheid en je geniet er nog een dag of 3, 4 van. En dan ineens gebeurt er onverwachts iets waar je helemaal niet op hebt gerekend. En dat noemen we de kwade dag. Dat is die aanval van onverwachte dingen. Dat je zwak bent. Dat je dacht, het staat zo goed met me, dat je zelfs vergeet om je stille tijd te houden en dat je zelfs vergeet om de wapenrusting aan te doen en je denkt dat je het allemaal wel aan kan vanuit dat gevoel van vrijheid. En ineens merk je, het gaat niet. Opnieuw ben ik er ingelopen bij de duivel. Het was ook zo onverwacht, ik had er helemaal niet op gerekend. Nee, zegt Paulus, doe de wapenrusting Gods aan, ook als het goed gaat met je. Ook als je in de vrijheid staat, draag die wapenrusting, want er komt een kwade dag, een boze dag. En die komt altijd onverwacht. Maar dat maakt helemaal niet uit als die onverwachts komt, als je maar aangekleed bent. Want als je aangekleed bent, kan er niks gebeuren. Daarom lezen we verder. Staat in vers 14. Houd stand. Houd dan stand. Uw middel omgoord met de waarheid. Dat vind ik zo'n prachtige uitdrukking. De middel omgoord met de waarheid. Ik heb in militaire dienst gezeten. En daar droeg je een soort riem, dat noemde je een koppel. En er zaten allemaal gaatjes in. En door die gaatjes zat als het ware je hele wapenrusting. En het voordeel was als je dan even mocht pauzeren. En je had een hele lange speedmars gemaakt. En dan mocht je even uitrusten en dan ging je aan de kant zitten. En dan hoefde je alleen maar die riem los te maken. En dan kon je je hele wapenrusting in één keer afleggen. Want alles was met die riem verbonden. En hier wordt gesproken over zo'n koppel, over een gordel, over iets wat om je middel moet zijn. En dat heeft te maken, staat er, met de waarheid. Dat betekent dat een onderdeel van de wapenrusting de waarheid is waarmee je moet omgorden. Dat betekent dat alles in je en aan je met de waarheid in verbinding moet staan. Waarheid. Oh ja, mensen zeggen vaak, wat is nou waarheid? Nu, we hebben heel wat gehoord dit weekend over de waarheid van het woord van God. We weten ook dat de Heere Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dat betekent dat je helemaal omgoord mag zijn met de waarheid van Christus. Dus ook geen leugentjes om bestwil. Ik denk dat heel wat christenen grote moeite hebben om gezichtsverlies te lijden. Want we schamen ons soms al zo snel. Als mensen erachter komen dat we christen zijn. Omdat we er niet eerder van hebben getuigd. En gezichtsverlies, dat is iets wat velen moeilijk vinden. Laat staan om je leven te verliezen. Maar het voordeel is, als je je leven hebt verloren aan de voet van het kruis, dan heb je geen moeite om gezichtsverlies te lijden. Want dan ben je toch alles al kwijt. Dat betekent dus dat als je gestorven bent met Christus, zoals Paulus zegt, niet ik, maar Christus leeft in mij, dan betekent dat dat Paulus helemaal omgoord is met de waarheid Christus, waar alles aan Christus verbonden is. Je moet je er dus mee omgoorden, je moet je ermee aankleden, met die gordel der waarheid. En het is schitterend om dat te zien. Dan wordt er gesproken over de gerechtigheid aandoen als een harnas. En dat vind je ook in Jesaja 59, dat God dat deed voor zichzelf. Hij bekleedde zich met een harnas van gerechtigheid. En ik vind dat altijd zo'n moeilijk onderdeel om dat uit te leggen. Wat is nou een harnas van gerechtigheid? Totdat ik ineens las dat er in 1 Thessalonicense 5 staat dat het gaat om een harnas van geloof en liefde. Nou, dat wordt er ook bedoeld. Een harnas aandoen van geloof en liefde. Ik las eens in een verklaring van Johannes de Heer, die een boekje schreef over de eerste Thessalonicense brief, en dat die tekst ook aanhaalde dat we dat harnas van geloof en liefde moeten aandoen. En toen zei hij, geloof aan de binnenkant en liefde aan de buitenkant. Met andere woorden, die liefde moet een uitstraling krijgen door het geloof wat in je hart leeft. Daarom is het zo prachtig, ik heb het gisterenmiddag even genoemd, dat ik onder de indruk raakte van wat ik las in die eerste Thessalonicense brief, dat hun geloof in heel Macedonië en in heel Achaïe bekend werd, namelijk het geloof wat zich op God richt. En dat is een geloof, zegt Johannes, wat zelfs de wereld overwint. Maar weet je wat zo geweldig is? Als jou en mijn geloof vanuit ons hart op God gericht is, dan begin je een liefde uit te stralen naar anderen die overwint. Want liefde is iets wat kan overwinnen, waar mensen niet tegen aan kunnen. Ik weet niet of je ooit dat verhaal wel eens hebt gehoord van die Russische vrouw die in de gevangenis zat om Christus wil en die afgebeeld werd door haar man, door de man die haar maar sloeg en martelde. En op een gegeven moment, elke keer als ze geslagen werd, dan was het of de liefde van Christus meer ging uitstralen uit haar ogen. En wat gebeurde er met de beul? Hij kon er op het laatst niet meer slaan. Vanwege die sterke uitstraling van de liefde bij deze jonge vrouw. Liefde overwint alle dingen. Weet je, onze godsdienst is een godsdienst van liefde. En als je kijkt naar wereldgodsdiensten, dan is dat vaak alleen maar haat. Maar onze liefde is een liefde die zo sterk is, dat het alle dingen kan overwinnen. Zelfs de grootste haat. Ik werd zo getroffen toen ik uit de Afrikaanse landen e-mailtjes kreeg over de pastorale cursus, dat de les die hun het meeste had aangesproken, de les was die ik had geschreven over vergeving. En toen zeiden ze, dat is een les voor ons, die we zo moeten leren. Want wij wonen zelfs tegenover onze moordenaars die onze mannen en onze kinderen hebben vermoord. En we zijn christen. En we willen zo graag leren hoe we ze moeten vergeven, zodat we ze kunnen winnen voor Christus. Het harnas van geloof en liefde betekent dat er echt puur geloof in je hart moet zijn, wat zich niet moet richten op mensen, wat zich ook niet moet richten op conferenties en weekenden, maar wat zich moet richten op God. En als dat geloof op God gericht is, dan wordt je hart vervuld met de liefde van Christus. Ja, maar er staat nog meer. Er wordt niet alleen maar geschreven over het harnas van geloof en liefde, maar daar staat in vers 15 dat we de inzet moeten hebben voor het evangelie van de vrede als sandalen aan onze voeten. In de MBG-vertaling wordt gesproken over de bereidvaardigheid om het evangelie des vredes te brengen. En dat zijn de evangelie schoenen. De sandalen staat er in de herziene Statenvertaling. Nou, ik praat liever over schoenen. Evangelie schoenen dan sandalen. Weet je waarom? Het voordeel van evangelie schoenen is dat ze van die harde neuzen hebben. Dat betekent dat als iemand op je tenen gaat staan, dan voel je het niet eens. Alleen het probleem is dat wij vaak de evangelie schoenen niet aandoen. Daarom zijn we zo vaak op onze teentjes getrapt. Iemand die zegt wat tegen je en je ergert je en je zegt gelijk wat terug. Het prikkelt je, je kan het niet aan. Maar als je nou 's morgens je stille tijd houdt en zegt, Heere God, ik wil naast dat harnas van geloof en liefde, ben ik ook bereid om die evangelie schoenen aan te doen, want dat betekent dat ik bereid ben om het evangelie van vrede te brengen. En als je die aandoet en je zegt, ik ga de boodschap van vrede verkondigen, dan irriteer je je niet aan wat mensen aan opmerkingen maken. Het raakt je niet eens. Je voelt het niet eens. Maar de grote vraag is of we bereid zijn om die schoenen ook aan te doen. En te zeggen, Heer, wat is uw wil dat ik vandaag doen zal? Zegt u het maar. Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar voor uw dienst. Ik wil dat doen wat u van mij vraagt. Bereidheid. Nu, lieve mensen, dan is er sprake over het schild des geloofs. Dat moet je voor je houden. Een schild moet je voor je houden, waarom? Omdat de duivel altijd brandende pijlen afschiet om jou te wonden, te verwonden en jou weg te trekken uit die vrijheid waarin je misschien net terecht bent gekomen. En hij probeert altijd je te verwonden door zijn brandende pijlen. Maar als je het schild des geloofs hanteert, dan ketsen al die brandende pijlen op dat schild des geloofs af. En wat is nou het schild des geloofs? Dat is het woord der waarheid. Hoe moet ik dat dan hanteren? Nou, Nou, je moet het net zo hanteren zoals de Heer Jezus het hanteerde. Toen die verzocht werd door de duivel 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En toen kwam de duivel bij de Heer Jezus en die begint hem aan te spreken. En wat doet de Heer Jezus? Als de duivel hem probeert te verleiden, dan zegt hij alleen maar tegen de duivel, er staat geschreven. En hij gebruikt het schild des geloofs. Er staat geschreven. En dan komt de duivel weer, want hij doet dat niet één keer. Maar hij komt weer bij Jezus terug en hij begint hem weer te verzoeken en weer te verleiden. En de Heer Jezus zegt weer tegen hem, er staat geschreven. En weg is die. Ja, maar hij komt weer voor de derde keer. En weet je wat hij dan zegt? Dan zegt hij tegen de Heer Jezus, er staat geschreven. En dan noemt hij een tekst uit de Bijbel. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar er staat ook geschreven. Dus dat betekent dat je wel moet weten wat er geschreven staat. Want de duivel kent de Bijbel erg goed. En jij en ik moeten weten wat het woord van God ons te zeggen heeft. En dat we het kunnen hanteren als een schild des geloofs. Als de duivel tegen je zegt, denk je nou echt dat jij behouden bent? Dan kan je zeggen, er staat geschreven dat God gezegd heeft, wie in mij gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Er staat geschreven. Dat is het hanteren van het schild des geloofs. Merk je het? Het zijn allemaal verdedigingsdingen. En dan wordt er gesproken over de helm des heils. Nou, waar is nou een helm voor? Een helm is om je hoofd te beschermen. Een helm beschermt ook je gedachtenleven. Want dat zit hier. En wat is nou de betekenis van de helm des heils? Dat betekent dat je heil en verlossing verwacht. Met andere woorden, dat je oog gericht is op dat wat onzichtbaar is. Dat je een hoop hebt waarin je nooit beschaamd wordt. Dat is uitzien altijd weer naar boven, naar dat wat God wil geven. Dragen van de helm des heils wil zeggen dat je volhardt in de hoop die God wil en die God waar zal maken in jouw leven. Wat zijn de meeste zonden in ons leven? Dat zijn toch niet meer al die dingen die we doen, maar dat zijn zo langzamerhand toch veel meer dingen die je alleen nog maar denkt. Zonde van onreine gedachten, ja wie heeft ze niet? Maar hoe moet je ermee omgaan? Met zonde van onreine gedachten, dat is dat je bekleed moet zijn met de helm des heils. Zodat de duivel je gedachtenleven niet kan beïnvloeden. En dat gebeurt zo makkelijk als je die helm des heils niet draagt. En dan staat er, en je moet het zwaard des geestes hanteren. Het woord van God is ook een zwaard. Nou, een zwaard is om ermee aan te vallen. Het is er ook om je te verdedigen, maar het is er ook om aan te vallen. Alleen moet je wel weten hoe je het moet gebruiken. Want je kan met één klap het hoofd van iemand eraf slaan met een zwaard. Petrus die sloeg in één klap dat oor van Malchustraf. Dat is ook wat. Met één klap het oor van iemand zijn hoofd afslaan. Ja, kan je geestelijk ook doen. Je kan iemand geestelijk verwonden met het zwaard des geestes. Je kan bijbelteksten gebruiken waar je iemand zelfs mee kan verwonden. Je kan bijbelteksten schrijven naar anderen die zoveel pijn kunnen veroorzaken, gewoon omdat je niet goed overdacht hebt wat je eigenlijk probeerde over te brengen. Het woord van God is als een zwaard, als een tweesnijdend zwaard. Ik heb je verteld, mijn eerste vrouw die is 13 jaar ziek geweest en ik denk dat we in die 13 jaar duizenden kaarten hebben gekregen. Ongelooflijk. Duizenden kaarten. En op de meeste kaarten stond een bijbeltekst. Soms kwamen er 40 kaarten op één dag binnen. Alleen weet je wat ik heb geleerd? Ik heb geleerd om die kaarten uit te sorteren, dat ik dacht, mijn vrouw moet die kaart niet lezen. En die niet, en die niet, en die niet. Want hoe haalt iemand het in zijn hoofd om zo'n kaart te sturen? Ja, ja. Je bent doodziek, je bent verwond geraakt. En dan krijg je zo'n prachtige kaart. God doet alle dingen medewerken ten goede. Nou, lekker zeg. Dan zit je met je ellende en je ziekte. Nee, als je iemand een woord uit dat zwaard des geestes meegeeft, moet je wel weten welk woord je meegeeft. Want je kunt met een zwaard iemand verwonden. Je kan met een zwaard iemand doden. Maar je kan met een zwaard ook overwinnen. En weet je, je moet ermee leren omgaan. Daarom moet je ook weten wat er geschreven staat. Om het goed te kunnen hanteren en het goed te kunnen gebruiken. En dan zegt de apostel Paulus, en doe dat alles biddend. Met andere woorden, bekleed je met de wapenrusting van God. En als je moet strijden tegen die machten der duisternis, en daar kan je mee te maken krijgen op een verschrikkelijke manier. Ik gebruik een aantal voorbeelden in mijn boek over hoe de duivel zo tegenover mij stond, dat ik maar het liefst wilde wegvluchten. Maar het gewoon niet meer kon. En dat God ineens een gebed in mijn hart gaf, waardoor de duivel moest vluchten. Weet je, je bent onaantastbaar. Daarom moet je die geestelijke strijd altijd leren strijden met de wapenrusting God. En die moet je elke dag aandoen. Ik weet dat je er snel doorheen moet vanmiddag, maar je moet het eens gaan bestuderen voor jezelf. Daarom wil ik tot slot nog dat derde noemen. Wat Sjaak al even aanhaalde uit Romeinen 11 vers 36. En dat is een prachtig slot om die studie mee af te sluiten. Daar staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. We hebben vanmorgen gehoord wat we allemaal uit hem hebben ontvangen. Ongelooflijk. Het is niet in woorden uit te drukken als je de Bijbel opent en je zoekt alleen al op wat je uit hem hebt ontvangen. Ik kan dat vanmiddag niet doen en dat hoeft ook niet, want het is zo ontzettend veel. Nu, als we zeggen dat we dat uit hem hebben ontvangen, dan kan je ook zeggen, hij is dus de bron waar alles uit vloeit aan zegeningen. Maar wat is nou nodig om in de vrijheid te kunnen staan, van onze kant naar God toe? Dat is zorgen dat je bij die bron blijft. Alleen, onthoud het, om bij de bron te komen, moet je altijd tegen de stroom inzwemmen. En weet je wat we het liefst doen? We laten ons het liefst door de stroom meenemen en we gaan op onze gevoelens de conferentie uit en zeggen geweldig wat we allemaal gehoord hebben en je laat je lekker meenemen door alles wat je gehoord hebt en je komt steeds verder van de bron vandaan. Nee, wat nodig is om in de vrijheid te blijven, dat is elke dag tegen de stroom in zorgen dat je bij de bron komt. En ik weet uit ervaring dat het steeds moeilijker wordt en dat de weerstand steeds groter wordt om bij de bron te komen. En dat komt door het ongeloof wat hand over hand toeneemt. Dat komt door de spotternij van je vrienden. Dat komt uit het ongeloof voort van mensen waar je de hele dag mee optrekt. Dat ontstaat ook door allerlei verleidingen en door dwaalleringen. Maar om bij de bron te komen, is er nog iets. Dat is niet alleen maar dat er weerstand is om je erbij weg te houden, maar het maakt je ook sterk om tegen die stroom in te gaan en je steeds meer gaat ontvangen van de liefde die uit hem voortkomt. Vanmorgen is het bijna over ons heen gestroomd. Maar nu moet je, als je naar huis gaat, tegen de stroom in om bij die bron te blijven. Want uit hem zijn alle dingen. Dat is het gevolg van zijn eerste komst die we deze maand gedenken. Toen hij kwam als profeet. Toen hij kwam als zoon des mensen om te sterven aan het kruis. Maar er staat ook uit hem en door hem. En wat we door hem hebben, is misschien nog wel meer dan wat we uit hem hebben. Het is mij opgevallen, jou misschien niet, maar het is mij opgevallen, dat in bijna alle Bijbelstudies die Arjan en ik hebben doorgegeven, steeds ook die ene tekst werd geciteerd. Dat is niet afgesproken, maar het gebeurde wel. Steeds kwam die tekst naar voren, Hebreeën 4 vers 16. Laten we dan in vrijmoedigheid toetreden tot de troon der genade. Hoe kan ik in vrijmoedigheid toetreden tot de troon der genade? Dat kan alleen maar omdat de Heere Jezus met zijn eigen bloed de hemel is binnengegaan. En ik heb gezegd, en toen hij binnenging, liet hij de deur achter zich openstaan. Die sloot hij niet om ons de gelegenheid geven door naar binnen te gaan. Ik heb niet alleen maar dingen uit hem. Maar ik heb zoveel dingen door hem, dat ik zelfs in vrijmoedigheid mag toetreden. Om genade te vinden, om hulp te krijgen, ter gelegene tijd. We zouden daar heel veel over kunnen zeggen. Maar je kunt het zelf gewoon opzoeken. Gewoon door de concordantie te nemen, vind je ook op internet. Gewoon de concordantie te nemen en het is in te typen door hem in een Bijbelprogramma. En dan zal je zien wat er allemaal staat, wat je door hem hebt ontvangen. Dus heb ik nooit bij stilgestaan. Maar we hebben zoveel uit en door hem ontvangen, dat je kunt zeggen we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Nou ja, er staat nog iets. En je hoopt en bidt dat dat nou in vervulling gaat als jullie weggaan. Want er staat uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is niet alleen de bron. Hij is niet alleen de middelaar, de hoge priester. Maar hij is ook het doel. Alle dingen zijn tot hem, staat er. Gaan we zo naar huis, dat we echt kunnen zeggen, Heere, we hebben zoveel gehoord wat we uit en door u ontvangen, dat ik niet anders kan dan te besluiten en te zeggen, Heere, maar ik wil dat mijn leven, alles wat ik heb, mag medewerken tot het doel dat u verheerlijkt zal worden in alle dingen. Dat u het doel mag worden van mijn leven. Dat ik alleen maar wil leven voor u en niet meer voor mezelf. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Nou, daar gaat het om. Hem zij de heerlijkheid. Wat zou het geweldig zijn als dat ene woordje in ons leven meer betekenis zou krijgen. En zeggen, nee, ik wil niet alleen maar leven uit hem. En ik wil niet alleen maar leven door hem. Maar ik wil ook gaan leven tot hem. Weet je wat David zegt? Hij zegt, Heere God, ik wil aan u geven wat ik van u heb ontvangen. En wat is dan een zegen? Dat je aan God mag geven dat wat je van God hebt ontvangen. Wat is nodig om in de vrijheid te blijven staan? Dat is weten. De hoogste plaats is aan de voeten van Jezus. Blijven staan tegen de listen van Satan is als ik de wapenrusting Gods aandoe. En te willen leven om dat ene doel te kunnen bereiken is eerst van God te ontvangen om het daarna aan God terug te geven. O, dat jouw leven en mijn leven zal mogen zijn een leven tot verheerlijking van zijn naam. Zullen we een ogenblik onze ogen sluiten en bidden.